Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 125. Feestje, Floris. Geen feestje, want het zijn geen leuke tijden.
Nee, ik ben er tijd blij.
Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws.
En in deze aflevering en de vorige aflevering een interview met de Russische socioloog in ballingschap Alexander Biekbov over wel of geen onrust in de Russische maatschappij, over de betrouwbaarheid van Russische peilingen en over de onzekere tijd waar we in Europa met of zonder Rusland in leven.
Russia plays an important role today as a source of a historical change. Unfortunately, in this moment of a very tragic and aggressive change.
Ja, Geert-Jan sprak een uur lang met Biekbov in een park in Parijs. We gaan daar in fragmenten naar luisteren en vervolgens met z'n tweeën over doorpraten. In de vorige aflevering ging het meer over de Europese relatie met Rusland en de onzekere tijd van Europese orde waar we in leven.
Ja, misschien weten we over 2-3 maanden meer. Wie zal het zeggen? En nu dus over Rusland en de burgermaatschappij. Het land, Floris, waar jij een aantal jaar hebt gewoond. Russische interne onrust. Is die er? Is er kans op een nieuwe Russische revolutie? Zitten Bolotnaya-achtige protesten erin?
En Donetsk, en Lugansk, en onze силы спецоперации гибнут сейчас. En onze страна, она...
Is het westers wensdenken? Biekbov is als socioloog erin gespecialiseerd en komt, vind ik dan, met interessante observaties.
Ja, laat me horen dan zou ik zeggen. Niet voordat ik dit heb gezegd. En je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat heel leuk is dat wij sociaal-democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
En ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Zullen we het hebben over Rusland en de kans op een revolutie? Over de Russische bevolking die zich misschien wel of niet gaat afkeren tegen het Kremlinbeleid en dus ook tegen de oorlog. Ik ben eigenlijk allereerst benieuwd naar wat Biekbov zelf vindt en denkt hierover.
Ja, omdat hij een soort van balling is.
Precies, ja.
Ja. Ja, dat hoorde je aan het begin van aflevering 124. En ik vroeg hem ook aan het begin van dit blok over hoe Russen denken en doen tijdens deze oorlog. Of zoals de meesten denken, militaire operatie. Of hij daar anders in staat. En ik vroeg hem eigenlijk, hoe is het om nu Rus te zijn?
It's certainly not an easy moment for any Russian. And there are several strategies to cope with the tragedy engendered by the Kremlin. One of the strategies is to block the trauma. I mean, to be the country of aggressor. This is something which was not conceived, like never in my generation, and in the previous generation. As long as Russia, Soviet Union before were considered always as peaceful countries, which were only defending themselves from the aggression. So. That was not true already in the 2000s, in the conflicts in Georgia, where Russian participated. Also, Crimea was another act of aggression without much of murder, but still that was a model to reconsider. So that this created quite a contradiction, and one may say in a approximative psychological way, a primary traumatism. which was not operated quite clearly during these years in the Russian society. So that the idea to belong to the country which aggresses, which makes a large-scale war against the people which was considered as the nearest, as kind of the brother nation, the sister nation, is something which is really difficult to assume in terms of the whole previous history, including the cultural history of the collective sensibility. So being Russian at that moment is normalized by once in terms of taking distance, in terms of just making the war non-existent or irrelevant to the personal experience, including those who find themselves in the opposition to the Kremlin, saying we were all the time in the opposition, so it's not our matter, it's not our war, we just cannot accept the criticism. Some others, and I think this is my position in person, try to reflect in terms of collective responsibility. And this collective responsibility is translated in a question which I ask to myself personally. Did I do enough in the previous years, being in Russia, publishing, working against the rise of nationalism, participating in public debates and public initiatives in favor of some progressist and emancipatory movements? Did I make enough to prevent this war happening? And frankly speaking, I don't have a clear answer to this question, because I know that more could be done, not only by me personally, but by many of us. And I think it's really a hard moment for everyone who is capable to reflect this situation in terms of the self-definition as someone belonging to Russia. Even if I quit Russia 4 years ago, I still feel myself responsible for what is happening and for this aggression against the Ukraine.
Mm-hmm. Hoe oud is Big Bof, weet je dat?
Poeh, ik denk een jaartje of 40, 45.
Ja.
Schatting.
Ja.
Ja.
En weet je nou waarom hij uit het land is gegaan, vertrokken?
Ja, omdat hij zijn academische vrijheden niet meer voelde.
Mm-hmm.
En ook omdat hij eigenlijk als mens zich niet meer goed voelde.
Mm-hmm.
Maar ja, je weet het ook niet van tevoren. Hè? Je doet maar wat je denkt, wat op dat moment goed is. 6 jaar terug was er ook repressie, 12 jaar terug. Toen jij in Moskou woonde, voelde je voor een deel vrij. Maar voor een deel wist je waarschijnlijk toch dat het niet een volmaakte democratie was. Met vrijheid van dit en vrijheid van dat.
Nee, maar als je echt gaat van 12 jaar terug, 2010, dat was echt wel anders. Als ik die periode, ik heb het wel eens met collega's over, met anderen, dat was zeg maar Medvedev als president. Dat was echt wel een andere periode dan toen Poetin terugkeerde in 2012. Als ik het ook met Koris Bent over heb, de sfeer is echt wel anders sindsdien. Sinds Poetin's terugkeer in 2012. Sinds eigenlijk die protest in 2011, 2012.
Ja, maar het is natuurlijk moeilijk om nu terug te graven en te denken, van, had ik me toen anders moeten uitspreken?
Tuurlijk. Dat is de vraag die ik ook mezelf stel. Misschien jij ook. Had ik moeten kunnen weten dat het zo'n grote oorlog eraan zat te komen?
Ja. Ik zag hem niet aankomen. Nee, niet zo groot.
Ook niet zo groot.
Nee. Nou ja, ik leg de Big Ball voor. Wat ik net zei. Had je 6 jaar terug dan iets anders gedaan? Mm-hmm. Terwijl er toen ook repressie was.
This is one of the most important difficulties of the situation, that the reflection is there, but this is more a kind of historical reflection than a strategic one. You may never say with certainty if everything which could be made was made, if everything could be done is done to prevent the war. So I'm for sure not someone who was fearing of free speech, of public expression of my criticism. So I also had to quit Russia for this reason.
So you're living in exile now?
Yes, in some way. And even if before it was more connected to the academic freedom and to difficulties to conduct my research on citizen protest, which the universities didn't wish to associate with their activities and their marks, I was still someone who brought the conscious of a citizen of the world. I mean, I could turn back to Russia before. I could continue a public discussion, even if the risks were growing. But from the beginning of war, it became impossible. Also impossible in personal terms. I don't feel myself in some way to do that unless I have a really well-constructed mission. Just because I feel that going back, even with all my connections kept there, this is a kind of support to what is happening, and I cannot accept this idea.
Dan naar die onrust, van wat ik hoor, hè, ze zullen toch wel een keer in opstand komen. Althans, het is, als ik daar mag over toevoegen, in het begin zag je wat protesten, hè, wat grootschalige protesten vlak na die oorlog begonnen was. Datzelfde beeld, als ik me herinner, had je ook in 2014, geloof ik, na de annexatie van de Krim en de oorlog in Donbass. En op een gegeven moment is het klaar. Dat zijn alleen de eerste weekenden en daarna hoor je niks meer over. Of we geven er geen aandacht aan, de westerse media kan. Of de schrik is daarna zo groot voor repressie dat men stopt. Of om andere redenen. Maar elke keer zie je, is het een soort terugkerend patroon volgens mij. Dat in het begin is er opstand. Of is er in ieder geval een grootschalig protest. En daarna hoor je niks meer over.
Nee, ik denk dat het een mix van beide is. Tegelijkertijd vind ik wel dat er veel meer aandacht voor zou mogen zijn. Ook in westerse media. Mm-hmm. Want het lijkt wel alsof het nu alleen maar gaat om het slagveld. Terwijl... Ja, jij en ik willen toch vooral graag vertellen over wat gaat er om in de hoofden in Oekraïne. Bij de Russisch sprekende, in Mariupol misschien. Mm-hmm. Wat de afgelopen jaren natuurlijk een bepaalde Oekraïns bewustzijn, wat er is gekomen, terwijl het al die tijd toch niet zoveel met Oekraïne had. En dan Rusland. En dat is gewoon... Kun je daar nog informatie vandaan halen? Hè? Kun je nog weten of die protesten kansrijk zijn? En Big Bof die zegt dat het niet zozeer de vraag is hoeveel mensen in opstand komen of wanneer ze in opstand komen, maar vooral is er überhaupt wel onrust.
How convincing is the propaganda? If Kremlin, if Putin realized a specially effective model which now convinced the Russians to believe that this war is just, that Russia is a good state still, and if there are more and more people supporting Putin, I would say that the question should be made maybe in another way, in the context of what is happening in Russia, because as I said, the propaganda message that the war doesn't exist, that this is not a war, that what is happening is just a kind of technical operation or medical operation of denazification, like cutting off the spoiled tissue from the healthy body, is something which corresponds quite well to the situation after the annexation of Crimea, and which was a result of a consensus after several months of very animated and very traumatic discussion in the Russian society about the acceptancy, about the sense, about the meaning of the annexation of Crimea. And the result of this discussion, the result of this series of conflicts which were percolating through family life, through everyday life, breaking families, breaking up professional and friendships, professional ties and friendships, was that like we should keep silent about that, because discussing all that doesn't bring to any result. In some way, the primary traumatism of the situation consists in fact that the political decisions and the military action was made in spite of all the discussion. And there is no need to discuss or no sense to discuss just because we're hurting ourselves and this can't have any impact in a practical or political impact on the situation. So the annexation of the Crimea for the Russians was in one sense a confirmation of the sense of historical right for the past, for once, for a faction who were just suffering, having lost the Soviet Union, and for the others who were much more anti-war and anti-Kremlin in this sense, it was an assumption that we once more have a confirmation we don't decide anything in this society. So from this point of view, this kind of model of taking distance from the event which already happened and we can do nothing about it is reacted by the propaganda, offering to the population the idea that there is no war. It's just like kind of facilitating. It's not a mobilization. It's not a kind of cohesion of the population. In some perverse way, it's a therapy. It's a kind of tricky way to facilitate the idea once again that you don't decide anything, just take your distance, it's okay, there is no war, you may just continue living your life. And this is something which a large part of the population needs because of the double bind where it's finding itself now, under the pressure of the trauma from one side and of the censorship from the other side, where the attempts to speak out about the trauma, to speak out about the aggression, to discuss the negative, the tragic consequences of this aggression are simply penalized in terms of imprisonment or of economic, financial fines.
Yeah. Er is een soort pact of zo, dat hoor je wel vaker, hè? Tussen Poetin en de bevolking. Dat was ook voor de oorlog zo. Als je je niet te veel bemoeide met de politiek, dan had je je vrijheden. Maar nu lijkt het pact te zijn, als je niet te veel bemoeit met de politiek, dan blijf je uit de bak.
Ja, maar ik had ook contact vandaag met een Rus in Nederland, die contact heeft met haar familie, over haar relatie met de familie in Rusland zelf, met de ouders. Gaat erg moeizaam, omdat ze van mening verschillen over de oorlog. En zij zei tegen mij dat haar moeder... Zij moeten gewoon luisteren naar wat de overheid zegt en wat de televisie zegt. En waarop die dochter dus zei van ja, dat ontslaat ze ook van enige verantwoordelijkheid om mee te denken of om na te denken. En ook naar zichzelf te kijken van goh, zit mijn analyse wel goed? Spreek ik wel, volg ik wel de juiste koers? Wat is waar, wat is niet waar? En dat het ook voor hen pijnlijk zou zijn om na jaren van te horen te krijgen van dit is waar volgens de Russische televisie, dit is waar volgens het Kremlin, en opeens een ander verhaal te horen van hé, jongens, wat jullie zeggen, wat jullie zien, dat klopt niet. Dat komt niet overeen met de feiten. Voor die mensen is dat heel pijnlijk om dan al die jaren dat ze hebben gedacht in dat ene van wat de Kremlin zei, opeens totaal worden zien worden weggevaagd door andere waarheden of door andere feiten. Kun je me nog, snap je wat ik bedoel?
Ja, hoewel het misschien nog wel meer gaat om wat er niet wordt gezegd. Dat mensen zich stilhoudt.
Precies. En dus is het ook lastig om nu te switchen naar een andere verhaal. Dus naar wel dat je dus toegeeft dat Oekraïne door Rusland wordt gebombardeerd. En dat het dus wel om oorlog gaat. In plaats van een militaire speciale operatie.
En je wil het niet geloven.
Je wil het niet geloven.
Dat andere narratief, dat bestaat niet.
Precies.
Dat kan niet,
want het haalt ook je eigen gevoel of je eigen waarheid omlaag. En dat betrek je op jezelf. Van wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn identiteit?
Ja.
Geert-Jan, we zien wel eens peilingen van Levada Center. Die peilingen houden de stand van het land in de gaten, om het zo maar te zeggen. Is dat wel of geen betrouwbare indicator?
Wat is jouw eerste indruk altijd?
Nou ja, ik vind altijd, de peiling van Levada in het geval is 1600 mensen. 1650, als ik me niet vergis. Ik vind dat best weinig voor een land van 140 miljoen. Dat ten eerste. En ten tweede ben ik altijd een beetje bij die peiling, heb ik altijd het idee dat de Russen natuurlijk ook denken van ik antwoord maar even wat het Kremlin graag wil horen. Want voor je het weet, als ik het anders antwoord, dan zit ik in de problemen. Dus ik neem die peilingen niet altijd even serieus.
Nou, Big Bof, die vindt dat peilingen al sowieso niet zoveel zeiden of toevoegden, maar dat nu in deze tijd gewoon bijna onbetrouwbaar is te noemen. En dit is zijn argumentatie.
As pollsters say themselves, they never get a true image. It's about opinions and the expressions of opinions, not about what people think. And this is an important way to understand the results of the opinion polls in Russia as any other society. Because, for example, if we take the latest data taken by pollsters, they finally opened some questions because previously they were proposing the closed set of replies from which the interviewee should choose the appropriate one. So now it's quite a rare case. They made a greater job to codify the open replies to the questions about the sentiments and about the affiliations to the Kremlin policy. And they confirm that the way people express themselves about like what for the war is made. There is no war in the polls because it's now a criminal action to name war the war. So there are some ways of affirmization of the events, and they were like spontaneous replies about the situation. So if we admit that the codification of these spontaneous replies was done correctly, we can admit that most of those who try to reply to these questions about what is happening, with what means, which effect, etc., repeat the positions and the discourses which are already articulated by the large media. So it's not about what people think, it's about how they find the form to express the attitude. And the proportions of these forms of expression correspond more or less to the previous studies in the sector of public opinion, but also in other sectors. Speaking about the factions or the break between different parts of the population, so that about two thirds of those who reply in accordance to the mainstream media, to the large political discourse, and about a third which may hesitate or which go to a more articulated position, like 10-12% of those who replied. But there is also a variable which is really rarely discussed in journalism, because it's rarely relayed by the pollsters. It's the rate of refusal to reply, and it's a huge number. In all the societies, including the most democratic ones, the rate of refusal is around 50-60%. I mean, just a half of those to whom the post is addressed just don't wish to treat with them. And in Russia now, this rate is growing. So there are more and more people who just refuse to reply to the polls in terms of security, in terms of conformity. And this is also a fact which is not negligible. Even if the sample remains representative in terms of the social structure of the national population, the refusal, the growing refusal rate to reply to the polls means that the results of these polls are less and less confident, just because of the work of the mobilization, of the propaganda, of the criminal pursuit of several types of replies and several types of discourses. So the situation of uncertainty turns back also in this form. Even if we have some hard numbers, these are not numbers we could interpret in the same univoke way as we could do that earlier.
Ja, hoe weet Big Bof? Die is nu 4 jaar eruit, toch? 6 jaar uit Rusland. Hoe houdt hij zijn kennis op peil?
Hij heeft nog 6 van connecties. Mm-hmm. Met de academische wereld, en de onderzoekswereld.
Daar kan hij vrijheid mee praten.
Posters. Ik heb hem niet zo specifiek ernaar gevraagd. Maar hij zegt wel dat het moeilijker wordt. Maar dit is wel interessant, vind ik. Dat je dus... zijn analyse is... Er zijn zoveel mensen die nu weigeren om deel te nemen aan die peilingen, dat daar een signaal van uitgaat.
Dan zou je zeggen dat die mensen die weigeren aan die peiling mee te doen, niet achter het Kremlin staan.
Ja, of zich, of de moeite niet nemen om zich uit te drukken.
Mm-hmm.
Geen positie willen nemen.
Ja.
Er niet over na willen denken.
Ja.
Kop in het zand samenleving.
Mm-hmm, het zou kunnen.
Maar het zou natuurlijk ook wel op onrust kunnen duiden. En is die onrust ook te koppelen aan sancties?
Ja, nee, je kan ook altijd zeggen van Rusland achter Poetin zou staan, die oorlog, waarom zou je dan al die wetgevende repressiewetgevingen nodig hebben als toch iedereen ermee eens is?
Ja, goede vraag. Biek Bof over die onrust.
I would say that there is a bilateral movement which is from one way from one point of view is very pessimistic, just because under the pressure. I mentioned the aggressive therapy which propaganda offers to the population, but there is also like traditional police and investigation organisms which continue their work. There are punctual repressions which continue, and there are the consolidated lists of so-called national traitors of the activists of human rights partisans and of some other kinds of civic activities and activists who are now put in the zone of surveillance, of control, which is not hard for the moment. I mean, not massively hard, and which brings a punctual way, a punctual character, but still it's very demonstrative. So in this sense, going to protest, going to oppose themselves to the degradation of the economy and of the political freedoms is something which is considered as a very risky act. From this point of view, people who didn't react previously in a mild political atmosphere wouldn't do that now in a growing situation of risk.
Toch hoort Biek Bof steeds meer over problemen die door sancties ontstaan. Maar dat sorteert misschien, mijn waarde Floris, niet het effect dat we in het Westen zouden verwachten. Ik vond dit ook een interessant onderdeel van ons gesprek.
On the other side, what is reported is the growing problems, the growing range of problems, for example in medicine, in some material supply of the equipment and of matters which were coming from the expert and which is now lacking in Russian hospitals, in Russian technical or technological production. And this is something which may bring to saying professional criticism more than to the popular outrage. And one more point to consider is that, as we see in the case of other societies, starting from North Korea and going to milder cases, for example, of Bolivia or some other southern American societies, there is a switch which is operating in case of sanctions or of economic of the shortages in economy, which is a nationalist switch, saying that at one point and until the problems are crucial for the vital needs, for the vital provision of the lifestyles, there might be quite much of criticism, quite much of dissent, which is not always public, but still which is kept in forms of humor, of irony, of taking distance towards the official positions. But at one point, when the vital provision of food, of medicals, of technologies becomes more important and more sensible in terms of the degradation of the everyday lifestyles, the sensibility towards the thesis that this is the West, this is the outer force, the external force which generates the national problem, grows. So there is a potential, there is a field of expansion of this nationalist ideology, and the propaganda for this is quite well apt, unfortunately. To transform the sanctions, to transform the economic shortages, to transform the effects of the Kremlin aggression into the origin of the economical problems and troubles in the large Russian population. And if this happens, there is a faction of the population, the poorest one, the most deprived in terms of cultural equipment, cultural capital, which would be more sensible to this thesis, and thus would adhere even more to the current order in Russia. And this is something we also observed in the Soviet Union. Finally, with a deficit, with a lack of the basic products, the anti-Western propaganda worked pretty well in some way, even if it was not as well accepted by the cultivated environment and cultivated factions of the population. So I would say that, unfortunately, the economic sanctions could bring not to the outrage, to the oppressed, but on the contrary, to the forcing into the soldering of the nationalistic sentiment.
Ja, ik had los van dit eventjes. Ik was in halverwege maart, begin maart, was ik bij een symposium, Oekraïne symposium in Leiden. Daar sprak ook een financieel directeur van de Nederlandse Bank, of in ieder geval Aart Houben. En die zei toen eigenlijk, die legde de sancties uit. En hij zei toen, ja, die sancties hebben we nu opgelegd. Maar die werken maar tot op zekere hoogte, of tot op een bepaald termijn, omdat de Russen dan daar weer een antwoord op hebben gevonden. Ze weten niet om ja, sancties te compenseren.
Zelfvoorzienend zijn.
Precies.
Zag je na 2014 ook in de landbouw?
Precies. Ja. En waarop hij weer zei: van daar hebben we eigenlijk weer geen, daar hebben wij nog geen antwoord op hoe we dat dan moeten aanpakken.
Ja, en het is ook wel een oude truc, hè?
Ja.
Het Westen de schuld geven.
Ook dat.
Dus er is geen suiker meer, of je moet anderhalf uur in de rij staan voor suiker. Mm-hmm. Ja, schuld van Amerika.
Ja.
Ja.
Dat werkt altijd.
Ja, maar toch zegt Big Bof, je moet nou eenmaal sancties opleggen aan Rusland, want dat is hoe de maatschappij werkt. Dat is hoe de wereld nu werkt.
Yeah. This is not the way to say, okay, there is no need in sanctions. I think that in our world, which is based on the capitalist trade, sanctions is one of the most efficient way to stop the government going too far to the right. But still, we need to think also in the continuation of this line. So the government which goes too far to the right may also bring the whole population to the right under the sanctions.
Mm-hmm. We gaan zo langs van het afronden. Ik wil nog weten of Big Bof iets heeft gezegd over al die berichten over Shoigu. En dat in Rusland nou echt dan iets kan veranderen als popjes hoog in de boom aan diezelfde boom zouden zijn opgehangen.
Ja. Nou, berichten over gezondheid. Dat hij dan wel niet wel overleden is, niet overleden is. 20 generaals die wel of niet huisarrest hebben gekregen. Mm-hmm. We gaan Kremlin watchen.
Mm-hmm.
En daar zegt Big Bof het volgende over.
I think that this kind of uncertainty we were turning back again and again generates quite a well-known type of science, which was Kremlinology. If you remember, in the Soviet period, this was one of the rare possibilities to inspect the Soviet state apparatus and the Soviet political world without any viable and fiable information about what is happening there. So before the beginning of the war and before the introduction of the state of exception, even if it was not announced formally, there was possible to have an idea of the Russian society, reading newspapers, making research, discussing with Russians about the political agenda. So this all stopped. There are many medias which closed or which were reprofiled to the war agenda. The research is now under a high suspicion, and any collaboration with the Western counterparts may and quite probably bring to the labelization of the Russian research structures as foreign agent. which limits quite harshly the range of possibilities for these organizations. And speaking out loudly is something which is seen in the context of the demonstrative repressions realized by the police. So now we observe the rise of a kind of criminology, which also was quite highly charged with the expectations that, for example, an exchange of one deputy minister with another one really signifies a lot in the political model of the Soviet Union. Still, the Soviet Union continued to evaluate in its own logic until it was broke up in the late 80s. So, in some way, the interest and even the agitation about the small or harder or larger changes in the political establishment of the Russian state apparatus is something which is just a reflection of this lack of information, of this lack of understanding of what is happening in Russian society. And I would say that in this case, maybe there is less importance of what is happening personally to Shoigu or to some other politician. It's more the question of how to accede now the sociologically viable information about the Russian society. Because in most cases, the really important changes don't happen inside the political apparatus within the circle of the well-established persons. I mean, they are also considered, and they are all there. Khrushchev was part of the Stalin's apparatus. Gorbachev was part of the Brezhnev apparatus. But they were never considered as potential figures of huge political change. So the configuration is unknown, and criminology or new versions, current versions of criminology could unfortunately bring very little to the understanding. It's a kind of the way to cope with the uncertainty, but it's almost always a bad way.
Tot slot, kunnen we dan ergens of nergens meer hoop uitputten?
Ja, toch wel. Een klein sprankje hoop, mijn dierbare Floris. En daarvoor komen we volgens socioloog Bieke Bof uit bij de Russische vrouwen. Of beter gezegd, bij de feministen. Luister maar.
There is an important anti-war movement which is boosted by the feminist movement, which comes from the feminist circles acting in Russian society already during the last years. And what is especially interesting in this case is that the feminist movement, which was quite tightly focused on family violence, violence against women, on sexual abuse, elaborated a model to speak about these problems, to speak out about these problems in an already culturally repressive condition, which was the condition against, for example, the so-called LGBT propaganda and some other gender issues. So now the feminist movement continues to work in the field of the war information and mount quite impressive actions, public actions, very inventive, against the war. And so there is a force, there is something which is happening and is structuring.
Vrouwen aan de macht.
Ja, prima.
In Rusland, ja, bij de centrale bank, maar verder
niet. Die doet het goed, thans, of je wel niet mee eens bent, maar het is een kundige vrouw.
Maar de feministen, dat zijn dus de personen die nu eigenlijk de kaart trekken van de oppositie.
Mm-hmm.
Van het burgerprotest.
Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet zo gezien, maar ik zal eens opletten.
Wanneer jij Rusland weer in mag?
Ja, ik ga ervan uit dat ik erin mag.
Ja. Vond je ervan? Bieke Bof, Alexander Bieke Bof?
Bieke Bof koesterde deze contacten, Geert-Jan. En ik ben benieuwd als we aan het eind van deze achtbaan van oorlog, sancties, leed, de trauma's, of we met hem nog een keer de balans op kunnen maken.
Ja, waar zou je maar zelf in een park in Parijs met hem over willen?
Ga ik wel mee. Ja? Ga ik wel mee naar het park in Parijs, ja.
Ja. Wat zou een vraag zijn?
Weet ik zo nog niet.
misschien of mannen nog wel ertoe doen. Dat mannen alleen maar oorlogshitsers zijn.
Ja.
Heb je nog zin in een mop?
Altijd, zeker. Dat is maar één man die dat kan doen.
Ja, dat is toch wel weer een leuke man natuurlijk. Ja. We gaan ervoor. Joost.
Er komt een gevluchte Oekraïner aan op Ben Gurion luchthaven in Tel Aviv. En hij beseft dat hij niet Joods is. Dus ja, wat moet hij? Komt hij bij de douane en die vragen hem, ja, hoe zit het meneer? Bent u Joods via moederlijn of via de vaderlijn? Hij zegt, denkt even na en krabt zich achter het oor, zegt via de president.
Aito.
Pakka.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.